Genesis 6, waar wij lezen: en het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Toen zeide de Heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En in die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en ze kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde hij de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Ik lees nog even verder. Daar staat: dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God, en Noach gewon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Tot zover. En ik ben geneigd te zeggen, dat waren dan de 2 zondvloedgeschiedenissen. Want u weet hoe dat gaat. Als wij in het begin van de Bijbel terechtkomen, dan krijgen wij altijd van doen met wat bekend staat als de schriftkritiek, of zelfs officieel vroeger de hogere kritiek, de hogere schriftkritiek, waarmee men zich niet bezighoudt met de werkelijke inhoud van de Bijbel, maar waarin men op zoek gaat naar de veronderstelde oorsprong van de woorden die geschreven staan. En ik kan het nooit zeggen zonder een grijns, want hoewel het diep treurig is, is het tegelijkertijd natuurlijk ook bespottelijk. Want als de Bijbel nou zelf zegt dat het woord van God is, waarom ga je dan op zoek naar de oorsprong? Wat valt er dan nog te zoeken? Niettemin doet men dat, en men stelt vast dat we 2, wellicht zelfs 3 scheppingsverhalen hebben. En vervolgens stelt men vast in Genesis 6 dat wij 2 zondvloedverhalen hebben. En dat is ook eigenlijk zo. Hoewel in het eerste gedeelte de ark als zodanig en de zondvloed als zodanig niet genoemd wordt. Maar het is wel duidelijk dat het gedeelte wat wij gelezen hebben dan toch in elk geval uit 2 delen uiteenvalt. Dat is voor ons nu eigenlijk niet zo van belang. Maar nou ik het er toch over heb, vind ik het toch wel aardig om het eens te vertellen. Want het eigenaardige is namelijk dat men weliswaar zoekt naar de oorsprong van de schrift en van de Bijbel. En u weet hoe dat gaat. Men gaat ervan uit dat de Bijbel pas geschreven is in de dagen van de Babylonische ballingschap. En dat de zogeheten verschillende scheppingsverhalen, ook de verschillende zondvloedverhalen die wij hebben in de Bijbel, dat die zo daar staan omdat ze ontleend zijn aan oudere literatuur dan de Bijbel zelf. Aan Babylonische overlevering en wat het allemaal maar wezen mag. En de een of andere onbenul die totaal niet in staat was om met tekst om te gaan, heeft kennelijk de verschillende verhalen aan elkaar geplakt op zo'n onbenullige wijze dat wij dat nog duidelijk kunnen herkennen. Dat is ongeveer het idee waarna je afvraagt waar de mensen die dit concluderen zich eigenlijk mee bezighouden. Met dat wat een stelletje onbenul heeft samengesteld. Kunnen ze hun tijd niet beter besteden, denk ik dan altijd meteen, want ik heb daar helemaal geen goed woord voor over. Niettemin moet ik wel zeggen dat er een hele kleine kern van waarheid in het verhaal zit. Want de Bijbel is natuurlijk niet ontstaan in de Babylonische ballingschap. Dat kan ook niet, dat is ook makkelijk te bewijzen. Want ik zeg altijd, als dat zo was, dan zouden de Samaritanen in onze dagen geen Bijbel hebben. Want de Samaritanen waren er al ver voor de Babylonische ballingschap. En ze hebben dan toch in ieder geval de boeken van Mozes, zodat die in elk geval ouder zijn dan de Babylonische ballingschap. Dat is makkelijk genoeg, zodat je het hele verhaal dus rustig weer kunt vergeten op grond van een echt bewijs. Nou goed, maar dat even terzijde. Aardig is natuurlijk wel dat wij kunnen vaststellen, moeten vaststellen, dat het boek Genesis inderdaad niet geschreven is in de Babylonische ballingschap, maar ook niet door Mozes. Dat is namelijk niet zo en dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar als we eerst vaststellen het is door Mozes geschreven, dan zijn er een heleboel die zeggen, terwijl ze het lezen, van ja, dat kan helemaal niet. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Ik ga de argumenten daarvoor nou echt niet noemen. Maar daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar de Bijbel zegt ook wie Genesis geschreven heeft. En dat was niet Mozes. Nee, dat is nou helemaal zo. Maar dat waren gewoon de mensen die in die dagen leefden. En ze hebben stuk voor stuk, op de laatste na, hebben ze stuk voor stuk het gedeelte wat zij geschreven hebben netjes ondertekend. En we kwamen voorbij zo'n ondertekening. Dus ik zei, ik lees toch nog maar even verder. Want het was eigenlijk de afsluiting van het schriftgedeelte. Want als in Genesis 6 vers 9 staat, dit zijn de geboorten van Noach, dan staat er feitelijk, tot zover is het geschreven door Noach. Want wat men vertaald heeft met geboorte, kan net zo goed vertaald worden met geschiedenis. Dat gebeurt soms ook, ook in Genesis. Dan zou er moeten staan, dit zijn de geschiedenissen van Noach, of meer in het enkelvoud, dit is de geschiedenis van Noach. Maar niet zozeer zoals Noach hem beleefd heeft, maar wel zozeer zoals Noach hem heeft opgeschreven. En het aardige is dat we een dergelijke uitdrukking vele malen in Genesis tegenkomen. En Noach ondertekent hier en zegt, tot zover was het Noach. En vanaf de rest van het vers waren het Sem, Cham en Jafet die het schreven, want die ondertekenen weer een eindje verder. Zo eenvoudig is dat. Daar is niks moeilijks aan. Dus als we het over bronnensplitsing hebben, weten we nou hoe het zit. De eerste bron was de Heer zelf, die ook ondertekende zonder zijn naam eronder te zetten. Die zegt gewoon, dit was de geschiedenis van de schepping van hemel en aarde. In Genesis 2, vers 4, het eerste deel van het vers. Dit zijn de geboorten, of dit zijn de geschiedenissen van de schepping van hemel en aarde. Toen zij geschapen werden, punt. Einde van het verhaal, waarna de volgende schrijver volgt. En de volgende schrijver is gewoon Adam. En die vertelt het verhaal nog een keer van zijn kant en voor zover hij weet. En hij ondertekent een eind verder in hoofdstuk 5 vers 1. Dit is het boek van Adams geschiedenis. En vandaar dat je twee zogenaamde scheppingsverhalen vindt. Het een van de Heer zelf, vanaf 1 vers 1 tot en met 2 vers 3. Daarna het verhaal van Adam. Daarna gaat het verder met het verhaal van Noach. En daarna gaat het verder met Sem, Cham en Jafet. En daarna wordt het ondertekend door Sem. En daarna, ik meen Tera, als ik me goed herinner. En zo verder. Het is heel interessant. Als je het een keer gezien hebt, vergeet je het nooit meer. Het is keurig, netjes samengesteld. Iedereen heeft zijn deel bijgedragen. En de verzamelde familiedocumenten zijn overgedragen aan de volgende generatie. Moeilijker is het niet. Zodat we nog een deel vinden dat geschreven is door Ismaël, als ik me niet vergis. En een deel dat geschreven is door Esau. Zij waren immers het hoofd van de familie. En zij schreven dus het belangrijkste deel ook van de familiegeschiedenis. Heel aardig is dat. Alleen het laatste stuk is niet ondertekend. Want dat was de geschiedenis van Jozef. Maar ik denk dat het einde van het verhaal van Jozef, de vermelding van zijn dood enzovoort, dat inderdaad geschreven is door Mozes ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en zo verder. Zo zit dat, want lees uw Bijbel maar na. U zult nergens een verwijzing vinden naar het boek Genesis waarbij gezegd wordt, Mozes heeft gezegd. Als het staat dat Mozes wat gezegd heeft, dan was het Exodus tot en met Deuteronomium, maar Genesis niet. En dat klopt ook, want Genesis is niet eeuwen of zelfs duizenden jaren na de geschiedenis geschreven, maar het is gewoon netjes geschreven in de dagen waarin deze dingen plaatsvonden door de mensen persoonlijk. En zo zit het met het zondvloedverhaal. Dat wil zeggen, het eerste deel ervan is geschreven door Noach en het tweede deel, het uitgebreide verhaal dus, vanaf Genesis 6 vers 9, de helft van vers 9, werd geschreven door Sem, Cham en Jafet, die dat later ook ergens ondertekenen. 10 vers 1. Enzovoorts. Ja, die term die komt veel voor. De volgende deel is geschreven door Sem. En dat zie je in 11 vers 10. Alleen de vertalers hebben dat niet begrepen en hebben de uitdrukking steeds genomen als het begin van een vers of als het begin van een pericoop en er een dubbele punt achter gezet en gezegd van, ja, nou volgen de geslachtsregisters van die en die. Maar dat is niet wat het betekent. Dat betekent gewoon, dit was tot zover de geschiedenis van enzovoorts. En vandaar dat de dingen zich herhalen, dat is in Genesis 6 ook het geval. Want het verhaal van Noach eindigt met, maar Noach, ikzelf dus, want het is de schrijver, Noach vond genade in de ogen des Heren, tot zover geschreven door Noach. Punt. waarna zijn zonen verder schrijven en beginnen waar Noach bleef, namelijk: Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Dat is het getuigenis van de zonen over de vader. En dat is het mooiste wat er is, hè? Toch of niet? De zonen dat van de vader zeggen, dat is niet verkeerd, hè? En het is net alsof Noach ons geïntroduceerd wordt hier. En het is ook zo. Maar niet in de Bijbel, want dat was al eerder. Maar wel in het geschrift, zal ik maar zeggen, van Sem, Cham en Jafet. De drie zonen die na de zondvloed uit elkaar gingen. Zodat degene met het eerstgeboorterecht, in dat geval Sem, de rest van de geschiedenis schreef. Zo ging dat. Is heel eenvoudig. Zodat je rustig kunt rekenen op een zeer, zeer, zeer hoge betrouwbaarheid van het verslag. Niet alleen omdat het geïnspireerd woord van God is, maar ook omdat het geschreven is door de mensen die het allemaal hebben meegemaakt. Zo eenvoudig is dat. En als je daarna vaststelt, maar de Babyloniërs hebben toch ook een zondvloedverhaal, dan zeg ik, ja, die leefden ook, weet ik hoeveel eeuwen later, mogen ze dat alsjeblieft ook hebben, maar dit is het echte. Zodat de Bijbel het niet gepikt heeft van de Babyloniërs, maar het was andersom uiteraard. En zo geldt dat voor veel meer dingen. En dat kun je zo zien. Dus ook volstrekt belachelijk wat men er in de loop der tijd van gemaakt heeft. Nou goed, laat dat maar zitten, maar dat was een beetje inleiding. Maar het was wel ook om aan te geven dat deze geschiedenissen geschreven zijn, inderdaad, door de mensen die het hebben meegemaakt. Waarbij Noach het eerste deel van Genesis 6 zelf geschreven heeft over zijn tijd en over de opdrachten die hij kreeg. Maar de geschiedenis van de zondvloed zelf wordt dan geschreven vervolgens door zijn zonen. Er staat dan in Genesis 6 vers 1, het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Want het punt is natuurlijk dat wij in hoofdstuk 4 nog gewoon terecht zijn bij Adam en Eva en Kain en Abel. Daarna volgt vanaf Genesis 5 vers 1, de tweede helft van het vers uiteraard, het verslag wat Noach geeft. En het eerste wat Noach doet is zeggen hoe zijn afstamming in elkaar steekt. Dat begrijp je toch, hè? En die begint eigenlijk opnieuw bij de schepping van de mens. Zodat je daar inderdaad het derde scheppingsverhaal hebt. Namelijk in 5 vers 1. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, zeggende, zegende hen en noemde hun naam mens. Ten dagen als zij geschapen werden, enzovoort. Dus Noach begint nog eens dunnetjes overnieuw met het verhaal. En dan volgt de afstammelingen van Adam via Set, Enos, Kenan en het hele rijtje langs. Tot aan Noach. En dan komt de inleiding tot zondvloedgeschiedenis. Namelijk in 6 vers 1. Het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Het betekent dat wat hier nou vermeld staat niet zozeer pas gebeurde in de dagen van Noach, maar eigenlijk vanaf het allereerste begin. Vanaf Set zullen we dan maar zeggen. Zoiets. Want er staat, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Nou, in het voorgaande hebben we al 10 generaties. Van Adam tot Noach. Zodat wat hier beschreven wordt niet slechts plaatsvond in de dagen van Noach, maar al die dagen al. Dat wil zeggen de voorgaande 1500 jaar, zoiets, hè. Want je weet, hè, van Adam tot aan de vloed was 1656 jaar. Dus 1500 jaar, dik. Maar deze dingen vonden niet plaats slechts in de dagen van Noach, maar al daarvoor. Maar in de dagen van Noach bereikten ze een hoogtepunt, of moet je dat een dieptepunt noemen, zodanig dat de Heer het nodig vindt om een of andere reden om in te grijpen. Ik zeg om een of andere reden, want je vraagt je natuurlijk toch weer af, in de eerste plaats, waarom heeft hij dat niet eerder gedaan, hè, toen deze dingen begonnen? En aan de andere kant vraag je je af, waarom heeft hij dat later niet gedaan, toen dezezelfde dingen weer gebeurden? Toch een aardige. Waarom deze ene keer? Hij zei het ook trouwens, dat hij het nooit meer zo zou doen. Na de vloed. U weet het wel, er is hoop, hij doet het niet meer. Ben ik nou te snel, hè? De regenboog in de lucht, er is hoop. Hij zal de aarde niet meer door water doen vergaan. Ik heb er altijd zomaar gedachten bij, want punt is natuurlijk, hij zal de aarde wel doen vergaan met een mens in kluis, maar niet door water. En dat is dan de hoopvolle gedachte. Niet door water, maar door vuur. Of dat nou zo prettig is, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar hoe dan ook, bij deze ene gelegenheid hier in de dagen van Noach gebeurde dit. Wij hebben het daar nog wel over. Want het punt is dat heel de Bijbel door, nou ja, dat is iets overdreven, maar toch door de Bijbel heen wordt bij herhaling verwezen, terugverwezen naar de dagen van Noach. En het bekendste schriftgedeelte is misschien wel dat van Lucas 17, dan wel Matthäus 24, waar de Heer zelf spreekt over de dagen van zijn wederkomst en zegt het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Nou, hij zegt ook het zal zijn als in de dagen van Lot en Sodom enzovoorts. Dus er worden meer vergelijkingen gemaakt. Maar in de eerste plaats een vergelijking met de dagen van Noach. De gedachte is namelijk dat de omstandigheden zoals wij ze uit de Bijbel leren van de dagen van Noach, die zouden er in de toekomst weer zijn. En bovendien geldt dan precies hetzelfde als in de dagen van Noach, namelijk dat tevoren is aangekondigd dat God een oordeel over die mensheid zal brengen. En zelfs heeft hij gezegd wanneer. Want dat staat er hier allemaal bij, maar daar hebben we het nog over, uiteraard. Maar het aardige is dat aan de ene kant gezegd wordt dat gebeurtenissen als de dagen van Noach zich in de toekomst opnieuw zouden afspelen. En aan de andere kant, maar dat is iets moeilijker, maar ook daar zullen we het nog over hebben, ziet de situatie zoals we die kennen uit de dagen van Noach, had zich namelijk al één keer voorgedaan, echter niet in de afgelopen 1656 jaren, maar nog eerder. En als u zegt, dat kan niet nog eerder, want dan kom je voor Genesis 1 terecht en daar is niks meer, behalve de inhoudsopgave natuurlijk, hè. Dan zeg ik, nee, maar waarom zou het nou daar moeten staan? We hebben een Bijbel met hoeveel bladzijden? Bijna 1300 bladzijden, geloof ik. Dus er zijn bladzijden genoeg waarin dat vermeld kan worden. En het punt is gewoon dat wat zich in de dagen van Noach voordeed, dat had zich al eerder voorgedaan en die situatie is ook beëindigd door één grote vloed, namelijk door de grote vloed. Want de grote vloed is niet eens die van Noach, maar één die daaraan vooraf ging. En die we nog net vermeld vinden, wel degelijk in Genesis 1, in vers 2 namelijk. Zodat aan de ene kant de dagen van Noach gelden als een voorbeeld. Nou, niet om na te volgen, maar wel als een voorbeeld of type van omstandigheden die zich nog zouden voordoen en nog steeds in de toekomst. Al scheelt dat niet zo geweldig veel meer. Maar tegelijkertijd zijn ze een type van dat wat zich lang daarvoor al eerder had afgespeeld en wat ook beëindigd werd in een vloed. Een vloed over heel de aarde, zelfs over heel de hemel. Als ik nog eens tijd heb, zal ik het nog eens uittekenen, maar laat me zitten, hè? Maar het is wel gebeurd. En vandaar dat er nogal dikwijls op teruggekomen wordt ook. Ook in andere schriftgedeelten, met name in de profeten en heel in bijzonder zelfs in de psalmen. Maar daar zijn we voorlopig niet aan toe, want we moeten ons natuurlijk eerst bezighouden met deze dagen van Noach zelf. Waarvan dan staat dat het was toen de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Nou ja, dat is dus vanaf Adam, daar kun je niks anders van maken. Dat betekent dus inderdaad vanaf het eerste begin. En dus vanaf de tijden die overlapt worden als het ware in het voorgaande hoofdstuk. Want daar vinden we wat wij dan gemakshalve noemen het geslachtsregister van Adam tot Noach. Maar over heel die periode gaat het. En het verhaal van hoofdstuk 5 is niks anders dan dat de mens zich vermenigvuldigt. Waarbij ik moet zeggen dat natuurlijk niet alle afstammelingen van Adam vermeld worden. Maar alleen de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, de lijn wordt genoemd van de erfgenamen van Adam. En dat is een hele aardige, die wordt namelijk de hele Bijbel door gevolgd. Want de gedachte is dat de mens geschapen werd om over de aarde te heersen, om die te onderwerpen en hoe dat maar heten mag, want zo werd gezegd, over en tot Adam. En u en ik weten hopelijk dat deze dingen uiteindelijk vervuld zouden worden door zijn definitieve en laatste erfgenaam. En in de praktijk dus door degene die daarom genoemd wordt, de zoon van Adam, namelijk de zoon des mensen in Nederlands. En dus gewoon door de Heer Jezus zelf, die dan ook prompt genoemd wordt, niet alleen zoon des mensen, maar ook de laatste Adam. Ik ben ook geneigd te zeggen de echte Adam, want dat wil ook nog wel eens helpen. En daarom wordt die lijn hier gevolgd. Die lijn die loopt dus van Adam hier nog tot Noach, waarbij ook vastgesteld moet worden dat Noach het instrument was in de hand Gods, waardoor de mens van die dagen gered kon worden. Daar waren er niet zoveel die er gebruik van maakten, moet ik u zeggen. Weinigen, zegt Petrus. En wie kritiek heeft, hij zegt nou 8. Dan heeft hij nog ruim geteld, want hij heeft voor de gelegenheid de dames ook meegeteld. En dat is ook bepaald niet gebruikelijk in de schrift. Dus het was eigenlijk Noach en zijn 3 zonen. En hun vrouwen, dat was het verhaal. Dat was dus niet zoveel en te vrezen valt dat de Heilse geschiedenis zich daardoor inderdaad kenmerkt. Namelijk dat God iemand gezonden heeft tot redding van de mens, maar dat in de praktijk slechts een overblijfsel, want dat is de vaste uitdrukking in de Bijbel daarvoor, dat slechts een overblijfsel daar gebruik van maakt. Dat is het eigenlijk. Dat is altijd zo geweest. Niet alleen in de dagen van Noach, maar in onze dagen ook. En zeker ook in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Toen zei iemand tegen me een keer, ja, maar er staat toch dat het een schare is die niemand tellen kan. En dan zeg ik, ja, maar dat betekent niet dat ze niet geteld kunnen worden. Want dat is namelijk niet zo. Ze kunnen geteld worden en God kent ze zelfs bij namen, bij gelegenheid. God kan alles tellen, zelfs de sterren. Want die worden ook geacht geteld te zijn. Dus dat kan het niet betekenen. En dus betekent het dat niemand ze tellen kan, dat niemand ze zich kan toe-eigenen. Want het tellen van een volk heeft altijd de betekenis van de macht vestigen over het volk. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene David. En die bloosde ervan. Die dacht ook zijn volk te tellen. En de Heer werd woedend om de eenvoudige reden dat het zijn volk was en niet dat van David. En als iemand het tellen moest en inventariseren, want dat is het, zou het God zelf geweest moeten zijn. En als in Openbaring staat dat de schare die niemand tellen kan behouden zal worden, wil niet zeggen dat het zo groot is dat iedereen de tel kwijtraakt bij het tellen. Maar soms in hoeverre wou je tellen? Van mijn part tot honderden nullen achter de komma, maar dat is te tellen. Je moet goed opletten, maar dat is te tellen. Maar als er staat dat niemand hem tellen kan, betekent dat niemand zich die mensheid kan toe-eigenen. Dat overblijft dan niet. Maar hoeveel er zijn? Niet zo geweldig veel verhoudingsgewijs en zeker geen 5 miljard. En 5 miljard kun je nog tellen, met gemak. Je moet wat tijd hebben, zuster. Ja, maar verder gaat het wel voor heus. Ja. Maar niemand kan ze niet toe-eigenen. Dat is waar het om gaat. Een minderheid. Heel de Bijbel doorvinden we dat verschijnsel en zo was het ook in de dagen van Noach. Nou goed, er staat dan, mensen begonnen te vermenigvuldigen. Ja, dat zal wel, uiteraard. Dat begrijp je toch hopelijk. Maar dat is de inleiding tot wat nu verder gezegd gaat worden. Namelijk, er werd ook vermenigvuldigd op een wat oneigenlijke wijze. Want er staat in vers 2. Namelijk dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. En toen, bij gelegenheid, was voor de Heer de maat vol. Niet alleen daarom, want er wordt natuurlijk nog meer gezegd. Namelijk in het gedeelte vanaf vers 9. Want daar staat gewoon dat de aarde vervuld was met wrevel. En er staat, God zag de aarde, vers 12. En ziet, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Er stond in vers 5, de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Want dichten is mooi, maar dichten heeft zo'n beetje de betekenis van zelf teksten in elkaar schuiven. Dat begrijp je toch? Zelf teksten samen, dat is dichten. En als het alleen maar gaat om waarheden op een fraaie manier te zeggen, is daar niks mee mis. Maar veelal gaat het erom dat men gewoon zijn eigen wijsheid, zijn eigen filosofie uitdenkt. En dat heet ook dichten. En hier heet het dan verdichtsel der gedachten zijns harten. Begrijp je wel? De mens had zo zijn eigen waarheden bedacht. Zijn eigen filosofie, dat doet hij nog steeds. Je kunt daar ook op promoveren, zal ik maar. Je kunt dat bestuderen enzovoort. Filosofie heet zoiets, wat Paulus noemt het ook, filosofie. Hij zegt meteen wat het is. Hij zegt dat is ijdele verleiding. Want het dient tot niets. Maar het is precies hetzelfde. Verdichtsel de gedachten van de mens. Want hoe hij zich gedraagt. Nou ja, de mens is nou eenmaal zondig. Maar wat hij denkt, kan hij wel degelijk onder controle brengen. Dat is een uitspraak die we later terugvinden bij de apostel Paulus. Die zegt, de geest is wel degelijk gewillig, maar vlees is zwak. En dat er dus met het vlees van alles mis is. Ja, zegt Paulus, dat klopt, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En kan dat ook niet, respectievelijk Romeinen 7 en Romeinen 8. Maar de bedoeling is dat men met het hart, dan wel met de gedachten, met het gemoed, zich wel degelijk aan het woord Gods en daarmee aan de waarheid zou onderwerpen. En wanneer men dat niet doet, dan wordt dat door God hoogst kwalijk genomen. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Ik kan het nou niet toelichten, maar dat de mens verloren gaat, dat is niet zozeer op grond van dat hij zondigt, maar op grond van dat hij zich niet onderwerpt aan het woord Gods. En strikt genomen, er is maar één zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, dat is de zonde van ongeloof. Dat is wat de schrift er eenvoudig over leert, namelijk dat de mens weliswaar van nature als zondaar verloren is, maar daar staat tegenover dat het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggedaan. Zodat het feit dat de mens een zondaar is, hem niet belet om eeuwig leven te ontvangen. Maar als hij het ontvangen wil, dan zou hij zich moeten onderwerpen aan het woord Gods. Hij zou moeten komen tot deze waarheid. Hij zou niet het verdichtsel van zijn hart ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Hij zal niet komen tot eigen filosofieën. Maar in tegendeel, hij zal het woord Gods, de wijsheid Gods dus, zou hij aanvaarden en in de praktijk eventueel daaruit leven. Maar in de eerste plaats, hij zou zich aan de waarheid, namelijk het woord van God, onderwerpen. In plaats van zijn eigen wijsheid te creëren, te dichten, want het is kunst, hè, dat weet je. Zelf iets maken, dat heet kunst. Dat zou de mens niet moeten doen. Hij zou zich gewoon moeten onderwerpen aan het woord Gods. Vandaar, zalig zijn de armen van geest. Dat is wat het echt betekent. Degene met veel geest, die ontwikkelen zelf hun gedachten. Zijn actieve, maken zichzelf wat, enzovoorts. Dat zou men niet doen. En als men dom is, kan men dat niet doen. Dus dat scheelt alweer een heel stuk. Wat zegt u, daarom zijn wij hier vanavond? Ja, misschien wel, dat zou best kunnen. Het verachte en onedel is door God uitverkoren. Zo zit dat, hè? Staat allemaal in de Bijbel. Nou goed, laat me weer voor wat het is. Maar het is aan de ene kant dus dat God ingrijpt in de mensheid. Een oordeel zou brengen over de mensheid vanwege dat wat in zijn hart is. Vervolgens is het zo dat natuurlijk de wandel van de mens voortkomt uit datgene wat in zijn hart is. Maar het gaat in de eerste plaats om dat wat in het hart is. Maar een directe aanleiding, de eerste aanleiding tot dit oordeel, wordt eerst genoemd, namelijk vanaf vers 2. Daarna ook niet meer, maar vanaf vers 2 nog wel. Namelijk dat Gods zonen, de dochteren der mensen, aanzagen dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden, staat er. Waarna natuurlijk de vraag is niet wie zijn die vrouwen, maar de vraag is wel wie zijn die zonen Gods. En dat is echt niet geheim. Waarom er verschil van inzicht over bestaat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik zie daar geen aanleiding toe. Want wie die zonen Gods zijn is makkelijk genoeg. Ze worden ook later in de Bijbel genoemd, ook onder dezelfde term, bij gelegenheid. Het zijn wat wij noemen engelen. Engelen in de zin van, want dat is ook zo'n vreemde term, maar engelen in de zin van hemelse wezens. Wezens die dus helemaal niet op aarde thuis horen. Dat is wat het is. En in die betekenis komen we de term ook vele malen tegen. Zonen Gods. Ja, waarom men er wat anders van maakt? Ik weet het niet. Waarschijnlijk in het kader van de ontmythologisering van de Bijbel. Maar het enige andere wat men ervan maakt is dat die godszonen niet godszonen zijn, maar zonen van Adam. En meer in het bijzonder is de variant dan dat het zonen waren van Kain. Heb je dat nooit gehoord, dat verhaal? Dat zo redeneert men deze dingen weg namelijk. Dan zegt men, de dochteren der mensen, dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Maar de dochteren der mensen zijn dan vrouwen uit het geslacht van Seth. U weet wel, je hebt Adam en dan Kain aan de ene kant. En Abel was er niet meer en dan was Seth aan de andere kant. En Kain, dat zijn de kwaaien. En Seth, dat zijn de goeien. Want die lijn wordt hier gevolgd. En het was niet Gods bedoeling dat de mannen uit de kwaaie lijn zouden trouwen met de vrouwen uit de goede lijn. Dat is het eigenlijk. Ja, wie het bedacht heeft, heb ik niet kunnen nagaan. Het is een hele oude redenering. Maar ja, wat moet men anders? En als je zegt, maar dat zijn toch gewoon zonen van Adam of zonen van Kain. Dan zegt men, ja, maar de mens, ook Adam wordt zoon van God genoemd. Dan moet je wel heel ver zoeken trouwens hoor. Heel ver. In Lucas 3 kun je het nog net bij elkaar krijgen. Maar het is wel moeilijk. Daar kun je net nog van maken dat Adam beschouwd wordt als zoon van God. Maar daar ging het niet eens om. Het ging erom of die term notabene van toepassing zou zijn op Kain. Dan wordt het wel heel gek, want er worden juist de afstammelingen van Kain, dat zijn dan de kwaaien, genoemd zonen gods. En dan worden de vrouwen uit de goede lijn gewoon genoemd dochteren der mensen. Ik bedoel, dat lijkt me ook een tegenstelling. Dus in zichzelf is het een redenering die rammelt. En waar dat zo is, blijft dus gewoon over dat de term zonen gods, of gods zonen hier in Genesis 2 vers 6, gewoon dezelfde betekenis heeft als elders in de schrift. Bijvoorbeeld, want dat is de volgende keer, als ik het goed heb, dat de uitdrukking voorkomt. Dat is namelijk in het eerste hoofdstuk van Job. En daar wordt de term gebruikt gewoon ter aanduiding van engelen en bepaalt geen onbelangrijke. U weet wel, waar de zonen gods samenkomen, hebben een vergadering in de hemel. Zo heet dat. Ja, dat staat daar gewoon zo. En er wordt van alles overlegd en er wordt ook wat besloten over Job. Er waren de zonen gods. En Satan, trouwens, was daar ook. Want die wordt ook beschouwd als zoon van God. Waarom deze merkwaardige uitdrukking? Wel, er is niks moeilijks aan. De term zoon heeft de betekenis ongeveer van die van erfgenaam. In de praktijk hebben wij toch geen beter woord daarvoor. En in de praktijk staat de term zonen gods gewoon voor diegene die betrokken zijn in de heerschappij over de hele aarde vanuit de hemel. Eigenlijk moet ik zeggen, de heerschappij vanuit de derde hemel over heel de schepping. Over één aarde en twee hemelen, namelijk om het nog duidelijker te zeggen. Die lui heten zonen gods, want met God hebben zij deel aan de heerschappij over de aarde. Dat kun je rustig zo zeggen over Satan, hoewel de term met God wordt iets moeilijk. Want daar gaat nou juist de discussie sinds eeuwen over. Maar het is nog steeds zo dat volgens de Bijbel zelf in de praktijk niet God, maar de Satan de wereld regeert. U weet wel, de overste deze wereld. De God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. Kortom, hij is degene die als hemelswezen in de praktijk heerschappij uitoefent over deze wereld. Dat is ook een van de oorzaken van het feit dat deze wereld geacht wordt zondig te zijn. En ook voor het feit dat in de wereld de dood heerst. Want de sterkste macht in deze wereld is de dood. Die kan namelijk niemand overwinnen, dat begrijp u toch, hè? Al het andere, daar kun je nog wat aan doen soms. Soms, niet altijd. Maar de dood, er komt niets onderuit. Niets en niemand. En van Satan staat dat hij degene is die het geweld des doods had, tot aan de opstanding van Christus overigens. En dat betekent dat Satan gebruik maakt van de dood om te heersen. Hoe die dat doet, daar hebben we het nou niet over. Maar ik kan niet nalaten bij te zeggen dat die macht van de dood in elk geval gebroken is sinds de opstanding van Christus. Want door zijn opstanding heeft hij teniet gedaan, niet alleen de dood, maar ook degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Dat staat er gewoon zo in Hebreeën 2 bijvoorbeeld. Nou goed, hoe dan ook, Satan is de God deze eeuw en als zodanig zoon God. Als je zou zien wat de Bijbel over Satan zegt, dan zou je, dus velen zouden schrikken. Want velen kennen alleen de christelijke mythe, noem ik dat altijd. De christelijke mythe over Satan, u weet wel. Dat is eigenlijk gewoon Griekse mythologie, maar dan met christelijke termen erin. Dus het verhaal komt er ongeveer op neer. Dat de mens leeft hier op aarde tot aan zijn dood, want de dood blijft de sterkste natuurlijk. En daarna komt hij in Hades terecht, dat is het hiernamaals, het dodenrijk of wat het maar wezen mag. En daar is uiteraard de splitsing, of zoiets, of twee ingangen, afhankelijk van of het uit Noord- of Zuid-Griekenland komt, weet je veel. Maar in ieder geval, het idee is daar is een splitsing en de goede mensen, of degene die het best kunnen praten of een goede advocaat hebben, die gaan rechts die komen aan de goede kant van het dodenrijk. En de kwaaien, die komen links en dus aan de verkeerde kant van het dodenrijk. En het idee is dat aan de goede kant van het dodenrijk, daar is God. Dat is dan de christelijke mythe. De goede kant is God. En de goede kant van het hiernamaals wordt dan hemel genoemd. Zonder dat men daarbij aan een speciale plaats denkt. Het is zo. En de verkeerde kant van het hiernamaals wordt genoemd hel. En daar zwaait de duivel de scepter. Is het idee. U weet wel, die met die bokspoten en horens en die bok, weet u wel. Dat is zo de gedachte. Ook in christelijke kring, wis en waarachtig wel. En beide proberen zieltjes te veroveren, heet zoiets, hè. Dat wil zeggen, God probeert zieltjes te krijgen en de duivel ook. En het is maar de vraag wie er wint, is dan het idee. Maar dat is wel een erg noodlottig misverstand allemaal. Bovendien, het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. De Bijbel geeft daar geen enkele grond voor. Het is gewoon een christelijke variant van de oude mythologie. Het punt is namelijk dat in de praktijk tot vandaag nog steeds niet alleen God, niet alleen de Heer Jezus Christus, maar ook de duivel gewoon in de hemel is. En tot vandaag is Satan niet de overste van de onderwereld, dat zal hij trouwens ook nooit zijn. Maar hij is de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw, of hoe dat maar heten mag. En in de praktijk is hij gewoon dezelfde als Zeus, de Griekse oppergod. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. En de Grieken beschouwen hem als goed. Maar wij weten dat het de duivel is gewoon. Vandaar dat Antiochus in de tijd een beeld voor Zeus liet oprichten in de tempel. En wij leren uit de Bijbel dat het eigenlijk een beeld is gewijd aan de duivel. En dat klopt, want het is dezelfde. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar wij zouden bedenken dat Satan inderdaad beschreven wordt als zoon gods. De zonen gods komen samen in de hemel. Job, hoofdstuk 1. En de duivel is daar ook natuurlijk, want hij is ook zoon gods. In de zin van dat hij inderdaad heerschappij uitoefent over deze wereld. Waarom God dat toestaat? Omdat hij tijd genoeg heeft. Want hoe het afloopt is al lang geregeld. En binnen afzienbare tijd zal die figuur, de duivel dus, uit de hemel nedergeworpen worden, vernederd worden. Toch, dat staat allemaal in de Bijbel. Het wordt ook ver op voorhand aangekondigd. En in Jesaja 14 lees je over hoe hij inderdaad zelfs niet op de aarde terechtkomt, maar nog lager uiteindelijk, namelijk in het dodenrijk. In de hel heet zoiets. In gewoon Nederlands. In het dodenrijk. En dan wordt hij bespot. Zo, kom jij hier ook? Met je verbeelding, met je hoogmoed, enzovoorts. Toch niks van je terechtgekomen. Dat vindt hij niet leuk. Maar dat betekent niet dat hij daar de baas is in de hel of in het dodenrijk of wat er maar wezen mag. Als hij er ooit terechtkomt, zit hij er ook gevangen. Net als al die anderen. Maar zover is het nog niet. Hij gaat nog steeds rond, zegt Petrus, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En vooral ook te midden van gelovigen doet hij dat. Maar goed, dat is ons thema verder niet. Maar het gaat erom dat we die term zoon gods begrijpen. Waar het om gaat is dat ze, laten we zeggen, het wat lagere personeel zijn, lagere ambtenaren, onder God namelijk, maar de ambtenaren, die, zou ik maar zeggen, die, beambten mag dat ook, die in de praktijk de wereld besturen. Inspireren, want het zijn spirits. U weet wel van spiritus en niet sanctus, uiteraard. He? Onheilige geesten heet dat dus gewoon. He? Nee, er staat onreine geesten, eventueel. Hoewel er meestal demonen mee worden aangeduid, en daar hadden we het nou helemaal niet over. We hadden het echt over engelen, over hemelse wezens. Dat zijn zonen gods, en zo worden ze genoemd in Job 1 en 2. En 38. En daarna ook in Daniel 3 vinden we de uitdrukking in volstrekt diezelfde betekenis. Dat wil zeggen, waar we de term vinden, zeker in het Oude Testament, vinden we ze als aanduiding van engelen, engelenvorsten zo je wilt, degene namelijk die als hemelse wezens hun macht uitoefenen over de schepping en wat ons betreft in bijzonder dan over de aarde. Ze zijn namelijk hoger dan de aarde en heersen dus per definitie daarover. Per Bijbelse definitie, uiteraard. Dat is waar het over gaat. En hier staat gewoon dat deze zonen Gods de dochter de mensen aanzagen. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Dan zijn die zonen Gods dus mannen. Maar ja, anders heten ze niet zonen Gods, denk ik ook. Het zijn mannen. Dat is eigenaardig genoeg. Omdat als de Heer spreekt over engelen, zegt hij, daar is man of vrouw. Ken u die uitspraak? U weet wel, dat is de vraag, wiens vrouw of wiens man zal hij dan wel zij zijn, hè? Weet u wel? En toen zei de Heer, gij dwaalt, want wie die toekomende eeuw, namelijk de opstanding, beërft, zal aan de engelen gelijk wezen, en daar is man of vrouw. Dat is toch een beetje triest, hè, of niet? Nou, daar denk ik wel eens over, ja. Want de aardigheid is natuurlijk, want dat vergeet ik helemaal te vertellen, dat die term zonen Gods in het Nieuwe Testament, wat ik noemde nou net schriftplaatsen uit het Oude Testament, waren er 6. Ik heb ze niet helemaal precies genoemd, maar ik heb ernaar verwezen. Het is alleen hier in Genesis 6 2 maal, in Job 3 maal en 1 maal in Daniel, dan heb je ze alle 6. Dat zijn er dus niet zoveel. Maar in het Nieuwe Testament komen we de uitdrukking ook tegen. Maar daar wordt de term zonen Gods gebruikt voor u en mij. Eigenaardig, hè? Er is niks eigenaardigs aan, hoor. Het is alleen wat prematuur. Maar zo staat het er ook. Wij zijn dat niet echt. Wij zouden dat worden. Is de bedoeling. En zelfs alleen al daaruit, gewoon even dat woord volgen in de Bijbel, zonen Gods. Alleen al daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat die zonen Gods, in elk geval in de zin van Satan en zijn personeel, dat die vervangen zouden worden door zonen Gods die in onze tegenwoordige bedeling gerekruteerd worden. Geroepen worden, want dat is het goede woord eigenlijk. Schiet me nog net op tijd binnen. Want het punt is dat wij verwachten, en dat staat gewoon expliciet in de Bijbel, aan de ene kant wat wij noemen de opname van de gemeente, aan de andere kant de nederwerping van de draak, de Satan en zijn engelen uit de hemel op de aarde. En dat zijn natuurlijk twee verschillende gebeurtenissen, maar ze vinden gelijktijdig plaats, om de dood eenvoudige reden dat daar een volstrekt oorzakelijk verband tussen is, wat God heel onze bedeling sinds de opstanding van Christus en sinds dus dat hij de Satan overwon aan het doen is zonen Gods verzamelen uit de mensen, mensen die zonen Gods zouden worden, om Satan en zijn personeel in de toekomst te vervangen. Dat is het verhaal. Dat is ook de reden waarom wij naar de hemel gaan. En de hemel is niet het hiernamaals, de hemel is het hierdaarmaals. Wat wil je? Ja, hierdaarmaals. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat is de hemel is niet het hiernamaals. Ja, wat ons betreft, daar ligt onze toekomst. Dat is waar. Maar daarom is dat niet het hiernamaals, want de hemel is gewoon de derde hemel, de hemel die van ouds is. Dat is dus ook het hiervoormaals. Dus die term hiernamaals zegt helemaal niet, dat is het niet. Het is een plaats of een omstandigheid, maar noem dat maar gewoon een plaats, dat is wat het is. Een plaats waar onze bestemming ligt. Of anders zegt u een positie. Maar ik weet niet eens of dat wat anders is. Want de positie die onze bestemming is, daarvoor zijn we geroepen, daarheen zijn we onderweg. En we zijn gepredestineerd om tot zonen Gods te worden aangesteld en om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden en hoe het allemaal maar heten mag. En wij wachten, en de wereld wacht op de openbaring der heerlijkheid van de zonen Gods. Want als Christus straks openbaar zal worden, zal hij openbaar worden samen met ons. Met de vele zonen, als de eerstgeborene tussen vele broederen enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Maar zonen Gods zijn dus gewoon, in oud-testamentische tijd kan het niet missen, zijn gewoon engelen. En dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen engelen van Satan, of iets dergelijks. Maar het punt is gewoon dat daarboven allerlei personeel is waarvan een deel trouw is aan de Heer. En een ander deel niet. En per definitie zijn zij dan volgelingen van Satan. Zo zit dat. En waar deze zonen Gods iets deden waar God het niet mee eens was, kun je dus gevoelig aannemen dat het engelen van Satan waren. Zo eenvoudig is dat. Daar hoef je niks moeilijks van te maken. Zo zit dat gewoon. Zonen gods van engelen. Het punt is namelijk dat engelen, hogere wezens zal ik maar zeggen, in staat zijn om zich in een lagere vorm te manifesteren. Ik weet niet hoe ik het beter kan zeggen. Het betekent gewoon, engelen zijn onzienlijk, van huis uit, hemelse dingen, die van de derde hemel althans, die zijn nou eenmaal onzienlijk. Die maken deel uit van een geestelijke wereld. Engelen hebben ook lichamen, maar die zien wij ook niet, want ze zijn onzienlijk. Hemelse lichamen hebben zij. Maar de aardigheid is nou eenmaal, beginsel, bijbelse beginsel is, dat dat wat hoger is, heeft macht over het lagere, maar andersom niet. En dat betekent in de praktijk dat hemelse wezens op aarde kunnen verschijnen in een aardse gedaante, maar dat normaal gesproken aardse wezens, mensen dus, niet kunnen verschijnen in een geestelijke, namelijk hemelse gedaante. En toch is dat gebeurd. Want de mens, Jezus, heeft inmiddels de hoogste positie in de hemel zelf en is tot zoon van God gesteld. Op een bepaald heden, weet u nog, Psalm 2. De dag van zijn opstanding, Handelingen 13. En zo zal het ons ook gaan. Wij verwachten een hemels lichaam. Wij verwachten met onze woonsteden die uit God is, bekleed dan wel overkleed te worden. 2 Korinthe 5. Maar goed, het is tamelijk uniek. En uitzondering gewoon. Maar dat is wat ons beloofd is. Aan de andere kant, dit mag dan uitzonderlijk zijn. Het is niet uitzonderlijk dat engelen verschijnen, of konden verschijnen, hoe je dat maar zegt, maar dat engelen kunnen verschijnen in een menselijke gedaante. Er wordt ergens vastgesteld dat mensen zonder het te weten engelen geherbergd hebben. Wie, wat en waar en wanneer, dat zou ik ook zo 1, 2, 3 niet weten. Vooral dat zonder het te weten zou ik dan niet weten, want als wij het weten, wisten zij het ook. Maar goed, hè. Maar u weet toch hoe dat was toen in de tijd de Heer verscheen aan Abraham, onderweg naar Sodom overigens. 3 mannen. Gewoon mannen. En dat komt wel vaker voor in de Oud-Testamentische geschiedenis. Men ziet een man. En er blijkt een engel uit de hemel te zijn. Maar het was aan de buitenkant niet te zien. Dat moest ergens anders uit blijken. Zo was dat dan eenmaal. Want dat wat uit de hemel komt, heerst over de aarde. Kan dus inderdaad gewoon een aards lichaam aannemen. Moeilijker is dat. Ja, hoe dat technisch werkt, ja, dat is mijn zorg niet. Maar dat dat kan en dat het gewoon ook gebeurt in bijbelse tijd, lijkt mij duidelijk genoeg. Bovendien worden wij gewaarschuwd, in Galaten 1 bijvoorbeeld, dat kennelijk de mogelijkheid bestaat, in de Bijbel betekent dat gewoonlijk, dat het dan dus ook gebeuren zal. Dat is de Bijbelse variant op de wet van Murphy. De wet van Murphy is: alles wat mis kan gaan, zal ook een keer misgaan. En de Bijbelse variant is: alles wat kan, zal ook een keer. Hebben jullie? Dat is een Bijbels begrip, zeg het u bloedserieus. Als de Bijbel zegt, indien zus, dan weet je zeker, dan gebeurt dat een keer zo. En Galaten 1 zegt, als iemand u een andere evangelie predikt, al is het ook een engel uit de hemel, punt 1, dat kan dus. En punt 2, dat zal dus. En of dat in het verleden al gebeurd is, sinds de dagen van de Galaten, dat zou ik u niet durven zeggen, dat weet ik dus niet. Maar dat het binnen afzienbare tijd gebeuren zal, dat is 100% zeker. Een engel uit de hemel, en het is niet eens een engel, het is die ene. Den duivel zelf, namelijk. Want ja, wat zou anders, denkt u, de consequenties zijn van het feit dat hij uit de hemel zal geworpen worden en dat hij op aarde de volkeren verleiden zal? Daar heb je de engel uit de hemel. En die komt dus een andere evangelie prediken. In elk geval. Met ook heel speciale doelstellingen, zal ik maar zeggen. Maar op zich is er eigenlijk niks bijzonders aan, want engelen konden altijd al in menselijke gedaante verschijnen. Als u zegt, maar dat doen ze in onze dagen toch niet, dan zeg ik, wees daar nou niet zo zeker van, want dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen, dat ze dat in onze dagen niet doen. En aangezien ze geen bordje op het voorhoofd hebben van, ik ben één engel, kun je dat dus nooit zeker weten. Wat ik wel nogal zeker weet, is dat als er een engel verschijnt in onze dagen, is hij niet gezonden door de Heer. En als hij niet door de Heer gezonden is, dan weet je van wie die komt. Dan komt hij van de duivel dus. Ik zeg als. Want verder is het geen punt van discussie. Je kunt die dingen nauwelijks bewijzen, dus vooruit dan maar weer. Maar waar het om gaat, is dat engelen dus inderdaad gewoon op aarde kunnen verschijnen in menselijke gedaante. Dat ze dat als regel in onze bedeling kennelijk niet al te druk doen. Ja, dat zal wel, dat verbaast me niets. Maar dus ik heb niks in de Bijbel gevonden waarin staat dat dat niet zou gebeuren. Maar dat het in oud-testamentische tijd, dat wil zeggen voor de opstanding van Christus, wel degelijk gebeurde, was een duidelijke zaak. Ja, ik denk dat we in dit geval van Genesis 6 vers 2 eigenlijk gewoon te maken hebben met een perversiteit van engelen. Is dat zo gek? Perversiteiten komen bij de mensen, dat hoef ik toch hopelijk niet uit te leggen wat dat is, hè? Maar het is nogal extreem gedrag. Het zijn wat vreemde neigingen en het zijn zeker vreemde neigingen. Als engelen uit de hemel een menselijke gedaante aannemen enzovoorts. En dus een mannelijke, want daar was ik eigenlijk mee bezig te vertellen. Namelijk dat als engelen, die hoger zijn dan mensen, een menselijke gedaante aannemen, zijn ze per definitie mannen. Dat is nou eenmaal zo. En dat die lui een menselijke en dus mannelijke gedaante aannemen om zich een vrouw te nemen, om het maar netjes te zeggen. Ja, ik beschouw het als een perversiteit van het personeel van Satan. En dat je die pervers moet noemen, dat lijkt me duidelijk. Extremisten zijn het in elk geval. En niet alleen in dat opzicht. Toch? Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de engelen van Satan daar een gewoonte van maken. Maar wel dat er dus zijn die dat doen. En in elk geval deden. Je bedenkt, als er Satan straks uit de hemel op aarde geworpen wordt en verschijnt in een menselijke gedaante, dat hij niet geslachtsgemeenschap zou kunnen hebben? Nog even onder ons? Ik denk het wel, ja. Nou, in ieder geval, deze lui hier deden dat. En dat staat ook nog een keer zeer expliciet in de Bijbel. Ik vind dat dit al expliciet genoeg is. Waarbij we dienen te bedenken dat dit soort zaken in de Bijbel maar zelden expliciet beschreven worden. Ik bedoel, dit soort dingen, daar spreekt men niet openlijk over. Dat zegt men altijd in wat bedekte termen. Zodanig dat de tere zieltjes daardoor niet gekwetst worden, want die begrijpen toch niet waar het over gaat. En de anderen, die hebben maar een half woord nodig, begrijpen het zo ook wel. Begrijp je wel? Daarom heeft het bij mij wat lang geduurd voor ik bepaalde dingen begreep. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Toch? Ja, als ik vroeger las en Abraham kende zijn huisvrouw, dan begreep ik nooit wat ermee bedoeld was. Dan denk ik, is hij niet met een vreemde getrouwd, zeker? Nee, het was een zus. Halfzuster, dan moet je een deftig zeggen. Maar zoiets. Hè. Maar het zijn dingen die je dan gewoon moet leren. En ik weet omdat ik echt niet begreep waar ze stond. En het ging Sarah niet meer naar de wijze der vrouwen. Dan moet je wel weten wat dat is. Waarom dat is en al die dingen meer. Maar er staat dan heel netjes zo in de Bijbel. Als je van niks weet, dan weet je het niet. Hè. Maar zo zijn deze uitspraken ook. Je moet ze wel begrijpen waar het over gaat. Hè. Maar ze staan expliciet in de Bijbel. Namelijk in 2 Petrus, dacht ik. Die bedoel ik niet, ik bedoel Judas. Ja, het maakt niet zoveel verschil hoor. Maar in Judas staat het wat duidelijker. Judas zet systematisch uiteen dat God de mens niet zal sparen. Want God heeft de mens in het verleden ook niet gespaard, maar heeft altijd een oordeel gebracht. Een rechtvaardig oordeel over de goddeloosheid. Waar staat in vers 4 van Judas, wordt gesproken over dat oordeel. Daarna wordt gezegd in vers 5, maar ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft in de woestijn, namelijk. kwam een oordeel, alsnog. Ja, dat volk wel verlost. Niettemin kwam er een oordeel over dat volk. En daarna lees ik in vers 7, ik sla vers 6 even over. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, ander vlees zijn nagegaan, tot voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwige vuurs, enzovoorts. Waar het om gaat is namelijk dat God steeds, en het wordt hier herhaald, net als in 2 Petrus 2, dat God steeds een oordeel gebracht heeft. Maar aardig is, hij neemt de draad op, Judas hier, bij Israël na de verlossing uit Egypte, maar daarna gaat hij een fase terug en spreekt over de dagen van voor de uittocht uit Egypte, want vers 7 over Sodom en Gomorra, dat was echt lang voor de uittocht uit Egypte, was nog in de dagen van Abraham. Maar nog verder daarvoor waren de dagen van de zondvloed, en daarvan staat in vers 6, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. En de gedachte is dus dat engelen ergens beneden in het onderwereld, Hades, hel, hoe het maar heten mag, bewaard worden voor het oordeel. Welke engelen? Nou, in ieder geval engelen die ontrouw zijn aan God, dat in elk geval. En daarom zullen ze geoordeeld worden. Maar wat hebben ze misgedaan dan? Wat was er dan fout met ze? Wel staat er, ze hebben hun beginsel, hun beginsel niet bewaard. Ze zijn hun eigen begin ontrouw geworden. En er staat er dan ook achter, ze hebben namelijk hun eigen woonsteden verlaten. Zijn ze dan verdwenen van de plaats waar ze in de hemel thuis horen? Ja, ook. Maar dat is niet waar het om gaat. Aardigheid is dat per traditie wordt er netjes op gewezen dat dit woord woonsteden nog een keer elders gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. En daar wordt het gebruikt voor een hemels lichaam. Namelijk in 2 Korinthe 5. Waar wij een woonsteden van God zullen ontvangen. Onze woonsteden die uit God is, uit de hemel namelijk. Het is gewoon een hemels lichaam. Dat woord woonsteden betekent dat niet per definitie hoor, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar op een andere plaats wordt het wel degelijk in die betekenis gebruikt. Een hemels lichaam. Die engelen hebben namelijk hun lichaam, hun beginsel, dat waarin ze thuis horen, zal ik maar zeggen, hebben hun hemels lichaam verlaten. Lieten ze dat dan achter? Dat denk ik niet. Ik denk dat hun lichaam veranderd hebben. Maar daarmee hebben ze het oorspronkelijke lichaam niet meer. Dat zij verschenen in de gedaante van een mens. En dus hebben ze hun eigen lichaam verlaten. En vervolgens staat van hen hier dat zij zijn opgesloten en bewaard worden met eeuwige banden tot het oordeel des grotendags. Ze worden bewaard in de duisternis. En Petrus schrijft over precies dezelfde dingen. Die noemt er alleen niet zoveel bij. In 2 Petrus hoofdstuk 2. Daar staat gewoon in 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En dan meteen, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, enzovoorts. En het punt is natuurlijk dat er een direct verband bestaat tussen het noemen van Noach en zijn wereld, de oude wereld, in 2 Petrus 2 vers 5, en het noemen van deze engelen die gezondigd hebben in het vers daarvoor. Want waar het om gaat is dat in die dagen van Noach, de dagen voor Noach in elk geval, deze engelen hun eigen hemelse woonsteden, hemelslichaam verlaten hebben, op aarde verschenen zijn in het menselijk lichaam en zich op deze wijze vermengd hebben. Nou, laten we maar netjes lezen hoe het er zo netjes staat in Genesis 6 vers 2. Ze hebben zich vrouwen genomen uit de dochteren der mensen en daarmee zelfs nageslacht verwekt. Dat is wat er gebeurd is. Daarna vraag ik me altijd af wat ik nou eerst moet zeggen. en hoe ik moet proberen de draad niet kwijt te raken. Laat ik dan dit zeggen. Er wordt wel eens gedacht, want sommigen zijn niet bereid de consequenties van het hele verhaal te nemen, maar er wordt wel eens gedacht dat deze engelen die dit gedaan hebben, zal ik maar zeggen, volgens Petrus en in het bijzonder volgens Judas, die van voor de zondvloed, dus die engelen, die vrouwen namen uit de dochter en mensen, dat die ter gelegenheid van de zondvloed gegrepen zijn en sindsdien bewaard worden in het dodenrijk tot aan de dag des oordeels, heet zoiets. Ik moet u zeggen, dat denk ik niet dat dat zo is. Want het zou ook wat vreemd zijn, daar in de dagen na de zondvloed dezezelfde dingen ook gebeurden, en daarover lees je dan niet dat die engelen bewaard worden in het dodenrijk. En bovendien, in de hele rest van het verhaal van de zondvloed vind je dit ook niet vermeld. Ik denk namelijk, maar daar kom ik een andere keer op terug, vanavond in elk geval niet, ik ben namelijk van mening dat deze zondvloed van Noach, deze grote vloed in de dagen van Noach, in hoge mate beschouwd moet worden als een echo, zeg ik altijd, want ik weet niet hoe ik het beter kan noemen, als een echo achteraf, een type, maar dan niet als voorbeeld, maar dan als nabeeld, om zo te zeggen. Een soort beeld achteraf van de grootste vloed die ooit over de aarde gekomen is. Dat is eveneens 2 Petrus, maar dan 2 Petrus 3. De vloed namelijk uit Genesis 1 vers 2. De vloed waardoor hemel en aarde woestheid en ledigheid en duisternis werden. En wij stellen vast dat een dergelijke vloed alleen maar kan zijn een oordeel Gods. En de volgende vraag is dan waarover? Dat is ook niet moeilijk, over aarde en hemel. Maar de volgende vraag is dan, naar aanleiding waarvan dan? En het antwoord is, omdat de zonen Gods, dat moet een directe aanleiding geweest zijn, ingingen in dochter der mensen, die dan overigens niet van Adam afstammen, maar we praten over de wereld hiervoor. Voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Want als wij vaststellen, dat is tamelijk algemeen dat men dat zou zeggen, als men vaststelt dat de zondeval in werkelijkheid niet plaatsvond via Adam, maar al veel eerder, beslot was die slange lange zondaar voordat Eva of Adam het werden, dus die zondeval dus van Satan en zijn personeel de aanleiding geworden is in elk geval tot het oordeel over die oude wereld, over de wereld die toen was, zegt 2 Petrus 2, dan vraag je je af wat dat dan met de aarde van doen heeft. Wel nu, het punt is gewoon dat we achteraf in de geschiedenis van de zondvloed een uitbeelding vinden van wat er kennelijk in de dagen voor Adam, in de oude wereld, heeft plaatsgevonden. En ik ben van mening, maar dat kan ik op heel andere grond aannemelijk maken, uit de Bijbel bedoel ik wel. Ik ben van mening dat degenen die daar verantwoordelijk waren voor de zonde van dat wat op aarde was, zal ik maar zeggen, dat die wel degelijk gevangen gezet zijn in het dodenrijk, om vervolgens bij het laatste oordeel, namelijk niet door water, maar door vuur, alsnog geoordeeld te zullen worden. Heb u dat? Ik geloof dus dat er toen sprake was in het verleden van deze, laten we noemen, gevallen engelen, en dat die bewaard worden van voor die vloed van Genesis 1 vers 2, ze worden bewaard tot aan de jongste dag. En dat is eigenlijk ook de enige denkbare betekenis van dat er in Openbaring staat, en de dood en de hel gaven die doden die in haar waren, en de zee gaf de doden die in haar waren. De zee, dat veronderstelt dat wat uit de wateren komt, maar tegelijkertijd veronderstelt dat wat in de wateren ooit ten onder gegaan is. En daarbij kun je natuurlijk nooit zeggen, het zijn de mensen die verdronken zijn op zee, of iets dergelijks. Want dan had er ook moeten staan, en het land gaf de doden die daarin waren, want de meeste mensen zijn dan toch begraven geworden. Of althans, tot stof der aarde teruggekeerd. Maar het gaat over hel, namelijk dodenrijk, de plaats waar de doden sinds Adam bewaard worden, maar ook wordt genoemd de zee in de zin van de afgrond, en dat veronderstelt degene die bewaard werden vanuit die oude wereld. Daar heb ik nog wel meer argumenten voor, want het komt nog wel een paar keer in de Bijbel voor. De Bijbel spreekt er niet systematisch over, niet alles bij elkaar op één plaats, want het is ook niet de bedoeling dat iedereen dat weet, hè. Het is alleen voor degenen die serieus geïnteresseerd zijn in de waarheid en dus in de schriften, die de moeite nemen om te doen wat Peter zei dat we doen zouden, namens schrift met schrift vergelijken. Dan kom je vanzelf tot deze conclusies. Dat is ook niet echt moeilijk. Maar goed, waar het dan om gaat is dat deze beschrijving van de gebeurtenissen hier in Genesis 6 tegelijkertijd dan een beschrijving is van wat zich heeft afgespeeld voordat deze wereld woestheid en ledigheid en duisternis werd. En dat is ongetwijfeld ook het belang ervan. Nou goed. Deze zonen gods zagen dus de dochteren der mensen aan dat ze schoon waren. Ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden, met als resultaat dat ze nageslacht verwekten. En daarvan staat heel laconiek, dat zijn die reuzen, die geweldigen die van ouds geweest zijn. Staat in vers 4. En dan wordt heel gewoon vastgesteld, natuurlijk zijn er altijd reuzen geweest. Maar ze vinden hun oorsprong, weliswaar in een adamitische moeder om zo te zeggen, maar ze zijn verwekt geworden in de praktijk door engelen die hier op aarde verschenen zijn. En actief geweest zijn, kun je rustig zeggen, in een mannelijk lichaam, dat is de gang van zaken. En daarvan wordt gezegd dat het in de toekomst alsnog weer in elk geval zo zal gebeuren. Maar daarvan wordt ook gezegd dat het in de dagen na de zondvloed in de oud-testamentische geschiedenis ook meerdere malen voorkwam. Er worden zelfs 5, 6 verschillende termen voor gebruikt ter aanduiding van die figuren. En wij kennen er zelfs 9 individueel. Dat wil zeggen 8 bij namen en 1 heeft geen namen, wel 6 vingers. Aan elke hand en 6 tenen aan elke voet. Maar bij elkaar worden de 9 heel specifiek genoemd in de loop van de geschiedenis in het Oude Testament. En in verschillende tijden, maar dus nog in ieder geval tot in de dagen van David. Met andere woorden, dat is na de vloed gewoon zo doorgegaan. Hoe dat in onze dagen zit de afgelopen 2000 jaar, de Nieuwtestamentische tijd, heb ik eerlijk gezegd geen idee van. Maar dat het gewoon in oud-testamentische tijd in elk geval gewoon zo gebeurde, ja, dat is een duidelijke zaak, ja. Overigens werd ik wat afgeleid, want ik had nog een vers moeten lezen uit de brief van Judas. Dus dat doe ik nou maar, alsnog. Want daar stond in vers 6 dat de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, bewaard worden tot de grote dag des oordeels. En er staat dus eerst inderdaad, ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Ik heb al gezegd dat die woonsteden staat tegenover die woonsteden uit God, uit 2 Korinthe 5, die wij zouden krijgen. Zodat het heel goed kan gaan over een hemels lichaam. Maar vervolgens staat de rest van het verhaal in het volgende vers. Het is ook weer niet zo netjes om het te lezen, maar vooruit maar, hè. Maar in het volgende vers staat het, want daar staat, gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze, op gelijke wijze als die engelen, dus uit vers 6, gehoereerd hebben, hoe dan? Wel, ze zijn ander vlees nagegaan. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En anders vraagt u thuis maar aan uw moeder. Ja, oma, hè? Maar ander vlees. Dus dat ging over mensen in Sodom en Gomorra, maar die hielden het met anderen dan mensen, om het zo te zeggen. En dat is dus een ingewikkelde manier, uiteraard, om te zeggen wat deze engelen deden. Ze namen een ander lichaam aan en hielden het met mensen. Dat is het verhaal. En hoe zou je dat nou duidelijker in de Bijbel beschreven willen hebben? Dat lijkt mij meer dan duidelijk, vooral wat dit soort onderwerpen betreft.
Die grappen, de heel vroeger doen ook hetzelfde, hè?
Wie?
Zoals dat nu gaat, die homo's en zo, zou dat ook kunnen. Ja?
Nee, het gaat dus in dit vers, in Judas, in verband met Sodom en Gomorra, niet over homoseksualiteit, maar over wat heet bestialiteit. Dus, geslachtsverkeer tussen mens en dier, ja, sorry. Maar ja, maar in Genesis geslachtsverkeer tussen engelen en mensen. En dus staat het gelijksoortig, alleen het is een fase hoger, zal ik dan maar zeggen. Als je het zo zeggen kunt tenminste. Maar dat is de manier waarop het gezegd wordt. Hè? Goed. Ander vlees namelijk. Nou, en dat is waar het in Genesis 6 om gaat. Waarbij vastgesteld wordt in vers 4 van Genesis 6, daar ben ik dus nu weer terug. In die dagen, waren er reuzen op de aarde. Ja, maar er staat meteen achter. En ook daarna. Dit vind ik een leuk hoor. En ook daarna. Want kijk, hier kom je terecht in wat problematiek waar we de avond feitelijk mee begonnen. Want dit is geschreven door Noach. En dat het in zijn dagen zo was, heeft hij vermoedelijk kunnen vaststellen. Maar hoe weet hij dat ook daarna deze dingen plaatsvonden? Bovendien, waar de zondvloedgeschiedenis zelf geschreven is door Sem, Cham en Jafet, en niet meer door Noach, hoe kan Noach dan geschreven hebben over wat er na de zondvloed was? Hij heeft toen al geleefd, maar hij had zijn eigen boek al lang afgesloten. En het antwoord op die vraag is dat opmerkingen van deze aard veel voorkomen in het boek Genesis. Opmerkingen die uit een andere tijd stammen dan het schriftgedeelte als zodanig. En die zijn er gewoon later ingebracht. Dat klopt precies. U kent die verhalen van die schriftkritiek, weet u wel. Toen en toen geschreven en samengevoegd en daarna later wat ingevoegd en dat soort dingen meer. Waar het gaat over Genesis, daar heeft men namelijk dit soort dingen gevonden. Dat Genesis is samengesteld uit verschillende bronnen, verschillende schrijvers dus. Dat klopt precies, maar er staat alleen precies bij wie de schrijvers waren, gewoonlijk. Dus daar hoef je niet moeilijk over te doen. En als je vaststelt dat er wat ingevoegd is, ja, dat kan niet missen. Zo is er ergens sprake van de Zoutzee, die genoemd wordt ergens in het schriftgedeelte, een plaatsnaam, dat is door de Zoutzee genoemd, die was het toen nog niet eens. Die was het pas later, na de ondergang van Sodom en Gomorra, niet daarvoor. Dus als je aandachtig leest, kom je die dingen heus tegen. Als je daarna gaat zoeken, van of er anachronismen in zitten, hè? Uitspraken die uit een andere tijd moeten stammen, omdat het anders niet kan, die zijn een legio. Maar dat betekent alleen maar dat inderdaad deze boeken verzorgd zijn geworden in de loop der eeuwen. En inderdaad dat hier en daar het een en ander is toegelicht, later. Er doet niks af, overigens, aan het feit dat wij ook heel Genesis woord voor woord beschouwen als door God geïnspireerd. Maar waarom zou het nou alleen maar Noach geweest zijn? En niet bijvoorbeeld Mozes die later zo'n toevoeging doet. Of iemand anders, al was het ook Ezra van mijn part, in de dagen van de ballingschap. Dat kan heel goed, het doet niks aan de inspiratie af. Maar je moet wel eerlijk blijven en niet zeggen van dat we hier te maken hebben met boeken die in feite ontleend zijn aan heidense geschriften die wat aan elkaar geplakt zijn en dat moet dan ineens de Bijbel voorstellen. Zo zit het dus niet. Maar goed, terug naar het onderwerp. Er staat dus, in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, ook te vertalen als, maar ook daarna, na de zondvloed namelijk, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, herhaling van wat in vers 2 stond, en zich gewonnen hadden. Dat moet al voldoende zijn en voor degene die traag van begrip is, hebben de vertalers ingevoegd, kinderen dus. Inderdaad, dat is waar het over gaat, ja. Nou, kinderen, reuzen, want dat staat er. Er staat namelijk, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. En daar wordt meer gezegd dan u waarschijnlijk zou denken, want inderdaad, het gaat over reuzen, maar vervolgens, ze worden genoemd geweldigen, die van alles geweest zijn, dat woord geweldige betekent immers ook wat het lijkt te betekenen, komt van het begrip geweld. Dus men had het kunnen vertaald met de krachtigen, de bijzonder sterken, wat er maar wezen mag, de geweldigen. En daarna staat er die van alles geweest zijn, en die uitdrukking in deze vorm, dat is een heel eigenaardige, die komt niet zo vaak in de Bijbel voor, op deze manier, maar waar die voorkomt, wijst hij kennelijk terug naar de dagen in elk geval van voor Adam. En ik bedoel dus, het is een uitdrukking die in elk geval terugwijst naar wat Petrus in 2 Petrus 3 noemt, de wereld die toen was. De term zo uit het hoofd, de term wordt ook gebruikt in verband met de derde hemel. Die geestelijke wereld. Je hebt natuurlijk in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God twee hemelen, want dat staat er echt. De dubbele hemel namelijk, beide hemelen, want zo zou het vertaald moeten worden. In het begin schiep God twee hemelen en één aarde. U weet wel, de aarde, dat is duidelijk. En twee hemelen, namelijk de hemel die wij de atmosfeer noemen. Maar dat is ook de hemel. Ik zeg altijd, dat is de hemel van de vogelen des hemels. En daarboven weer een hemel, namelijk wat wij de ruimte noemen. Namelijk die van de sterren des hemels. En daarmee hebben we de hele schepping gehad. Twee hemelen en één aarde. Waarvan ook gezegd wordt door God, zie ik schep nieuwe hemelen. Maar dan staat er dezelfde uitdrukking. Zie ik schep twee nieuwe hemelen. Beide nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In Jesaja de laatste hoofdstukken. Nou, dat is de schepping dus. Maar er is een derde hemel. Alleen die maakt geen deel uit van de schepping. Daar komt dus ook geen nieuwe voor in de plaats. Als geen oude schepping is, komt er ook geen nieuwe. Het wordt gerekend als behorend tot de schepping. En nou niet beginnen alsjeblieft van, maar hij moet toch een keer gemaakt zijn. Want dan zeg ik, hoezo? Waarom zou hij een keer gemaakt moeten zijn? Het maakt geen deel uit van de schepping. Ik lees in de Bijbel niet dat het deel uitmaakt van de schepping. Ik lees dat hij staat boven de schepping. En voor God lezen we het precies hetzelfde. Namelijk zonder beginsel der dagen, om eens een uitdrukking uit zijn verband te rukken. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar in ieder geval, God heeft toch ook geen begin? Dat begrijpen wij mensen toch ook niet? En als we accepteren dat we dat niet kunnen begrijpen, dan kunnen we toch ook accepteren dat we niet begrijpen waar de hemel zijn oorsprong vindt. Derde hemel wel te verstaan. Maar het punt is gewoon, de uitdrukking die van ouds is, die wordt gebruikt ook voor de hemel der hemelen. Die hemel die van ouds is. Dat wil zeggen van voor de schepping. Nou, voor de schepping, voor Adam in elk geval. Ik bedoel gewoon, het stamt uit de dagen van de wereld die toen was. Zelfs de hemelen en de aarde die toen was. En want die uitdrukking gebruikt Petrus ter aanduiding van wat wij ook wel eens de oerschepping noemen. Maar hemelen en aarde, voor dat die woestheid en ledigheid en duisternis werden. En dus in elk geval van voor Adam. Ik weet wel, dat is niet populair, deze waarheid. Maar hij is wel redelijk bekend, hoor. Dat wel. Het enige probleem is, laat ik u dat ook eens vertellen, als u nou mij zou vragen waarom horen we daar zo weinig over, dan heb ik daar een antwoord op. Is verboden, zuster. Is verboden. En meer durf ik er niet van te zeggen, maar het is verboden. Dat wil zeggen, in heel wat kringen die ik ken, en dat komt omdat ze in de buurt zijn, in overdrachtelijke zin dan, daar is het gewoon verboden om erover te spreken. Bijbelscholen, waar het verboden is om daarover te spreken. Theologische hogescholen hebben wij die ook. Is het ook verboden om over te spreken. Evangelische hogescholen hebben wij die ook. Is het ook verboden om daarover te spreken. Het is gewoon verboden. Het is mij ook duidelijk te verstaan gegeven. Mag niet over gesproken worden. Waarom niet? Omdat het nog meer verdeeldheid brengt. Zo lust ik er nog alleen. Laten we ophouden het evangelie te prediken, want het brengt zoveel verdeeldheid. Huh? Laten we ophouden de Bijbel open te doen, want het is een tweesnijdend scherp zwaard en het snijdt maar van één. Dus Bijbel liever niet meer gebruiken. Dat is dan de filosofie. Maar hierover mag dus niet gesproken worden, want de discussie tussen schepping of evolutie is al moeilijk genoeg. Heb ik nooit begrepen trouwens waarom dat moeilijk is. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, je praat toch met zinnige mensen. En zinnige mensen geloven toch niet in evolutie. Hè? Mensen die zichzelf kennen geloven toch niet in evolutie. Hè? Mensen die een auto hebben, die geloven toch niet in evolutie. Mensen die duiven fokken, dat deed mijn vader vroeger. Mensen die duiven fokken geloven toch niet in evolutie. Die geloven in precies het tegenovergestelde. Alles wat mooi is zal lelijk worden. Alles wat goed is zal slechter worden. Alles wat slecht is zal nog slechter worden. Enzovoorts. Dat is geen evolutie hoor, dat is het tegenovergestelde. Dus heb je dat nooit verteld? Mijn vader leerde mij, kijk, dan heb ik hier van die prachtige mooie duiven. Dat waren oud-Hollandse meeltjes, hoofdzakelijk. En dat waren leuke duifjes. Prachtig mooi. Hij zegt, als je ze nou loslaat, of als je er gewoon niet naar omkijkt en je laat ze maar aankweken, heet het dan geloof ik, of telen, dan krijg je vanzelf weer de oorspronkelijke blauwe rotsduif. Hoezo evolutie? Valt gewoon terug. En als er van hoger hand door de mens niet opgelet wordt, dus die rassen niet gekweekt of gefokt worden, als het over andere dieren gaat, dan stort het vanzelf in elkaar, dan gaat het kapot en valt het weer terug naar het oorspronkelijke type. Hoezo evolutie? Onzin. Huh? Maar men vindt die discussie al moeilijk genoeg. En daarom, men wil Bijbelse waarheid niet weten, omdat men dan weer moet kiezen of men het geloven zal of niet. Maar niettemin, het is een duidelijk, wat mij betreft, zeg ik dan op eigen titel, zeg ik dat dan, van wat mij betreft, die kwestie van een oude wereld die vergaan is door een oordeel gods, namelijk door water, en die daarna hersteld is geworden tot wat hij nog vandaag is, enzovoorts, en die in de toekomst vervangen zal worden door een volstrekt nieuwe, dus een volstrekt Bijbels gegeven. De dood van het oude, daarna laten we een poos zo liggen, en dan komt de nieuwe, dat is het verhaal. U weet toch, op de ene dag gaat het onder, daarna een dag blijft het rustig, dus de wereld waarin wij nu leven, en de volgende periode krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar hebben we dat nog meer gehoord? De nieuwe schepping op de derde dag, en wij leven in de tweede. Hebben we nooit eerder gehoord? Oh, dat was in een ander verband natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Dat thema, dat ligt over heel de Bijbel gestempeld, als het ware. Dat kom je overal tegen. Met de schepping als zodanig is het net zo goed zo. Nou, hoe dat ook zij. Er staat hier dus, het gaat om reuzen, geweldigen, die van ouds geweest zijn. Die van ouds geweest zijn. Voor de dagen van Noach. Die 1500 jaar, heet dat van ouds? Nee, het is net zo oud als die hemel die van ouds geweest is. Dit hier is al de verwijzing naar de dagen van voor de grootste vloed die er ooit was. En waarbij gezegd wordt, wat hier gebeurde in de dagen voor deze vloed, dat is wat zich afgespeeld heeft, onder andere dan in de dagen voor die echte grote vloed, die heel wat langer geduurd heeft trouwens dan 1 jaar. En 10 dagen, want dit was 370 dagen, deze vloed. Dat is waar het over gaat. Zodat voor wie wil, wie het weten wil, valt hier te lezen wat de oorzaak was van deze grote vloed in Genesis 1 vers 2. En daarom wordt het hier herhaald. En daarom verexcuseert de Heer zich ook later aan Noach en zegt, dit is de laatste keer. Voortaan zal ik de aarde niet meer oordelen door water. Als je nou netjes leest, dan weet je toch ook dat dat betekent dat het dus al eerder gebeurd was. Dat betekent zoiets, toch? Voortaan zal ik niet meer... Als je wil, kun je er zelfs concluderen dat de Heer er een gewoonte van gemaakt had om de aarde door water te verwoesten. Of te oordelen. Zo zal het ook wel niet geweest zijn. Maar in elk geval meer dan 1 keer. En dat is maar waar het om gaat. Het is gewoon een verwijzing naar wat vroeger geweest is. Nou goed, laat me zitten. Misschien hebben we het daar nog een keer iets uitgebreider over. Naar aanleiding van ons onderwerp. Maar ga terug naar dit schriftgedeelte, vers 4. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. Inderdaad, mannen van naam. Niet alleen in de zin van mannen van grote reputatie, maar ik ben van mening dat we deze mannen van naam ook dikwijls bij namen kennen. Ik heb u al gezegd, uit de Bijbel kennen wij ene Arba, ene Enak, Ahiman, Sesai, Talmai, Rafa, Isbi, Benob. Rare naam, lijkt mij, maar vooruit zo heet hij nou eenmaal. Ene Saf, ene Bet-Halachmi, of gewoon Lachmi, ene Goliath, niet te vergeten, en ene Zichri. En dan die jongen die geen naam heeft, maar wel 6 vingers, zoals ik het er straks zal zeggen. Ik ben een hele rij mannen van naam. En als u het mij vraagt, ik denk dat het de verwijzing is ook naar gewoon menselijke overlevering buiten de Bijbel om, waarbij heel wat van dit soort reuzen inderdaad bij namen genoemd worden. En heb ik het nog niet eens gehad over bijvoorbeeld de Titanen. Kennen de Titanen uit de Griekse mythologie? Die reuzen? Dat is een ingewikkeld verhaal. Er was eens een draak. En iemand streed tegen hem. Hercules, denk ik. Maar dat weet je, het is ook al zo lang geleden. In ieder geval. En die werd verwond. En overal waar zijn bloed in de aarde drupte, groeide daar een reus uit. Dat zijn de Titanen. Maar die Titanen die zijn inderdaad volgens de Griekse mythologie gevangen en worden inderdaad in de Hades bewaard. Hoe vinden die? Reuzen die in de Hades bewaakt worden. Voor het oordeel. Nou ja, we doen Bijbelstudie, dus ik zal je de details besparen. Maar dit soort verhalen die zijn dus niet uniek. Dat wil zeggen, zijn maar niet verzinsels of mythen van de Bijbel. Maar ze zijn uit de menselijke overlevering zijn ze ook bekend. Soms op wat mystieke wijze overgedragen, maar het doet aan de oorsprong van die geschiedenissen inderdaad niks af. Het zijn gewoon historische zaken die wat verwaterd zijn, maar die gewoon in de Bijbel vastgelegd zijn, nog steeds. Ze zijn dus van ouds geweest, ze zijn ook daarna geweest. En dat is de belangrijkste aanleiding geweest voor God om in te grijpen. Waarom dat nou precies de aanleiding is, weet ik niet, maar het was het nou eenmaal. In elk geval, waar de gemeenschap tussen deze engelen van Satan en de mens zo intiem is, was, zal het toch ook wel zo geweest zijn dat de mens in het algemeen ook op ander gebied onder de directe invloed van de duivel stond. En, ja, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, want, Maar laat ik het dan zo zeggen, in de praktijk is het toch echt gewoonlijk zo dat geslachtsgemeenschap gewoonlijk, ik neem aan dat dat nog zo is, maar dat weet ik niet precies meer, maar gewoonlijk toch voortkomt uit een andere gemeenschap die er daarvoor al is. Uit een wat men noemde vroeger verkering. Dat was in mijn jeugd in ieder geval zo, dus dat is al zeker al 3 jaar geleden. Nou, laat me zitten. En verkering veronderstelt met elkaar omgaan en dus met elkaar gedachten uitwisselen, elkaar beïnvloeden enzovoorts. Dat is met elkaar omgaan en dat is ook eigenlijk wat gemeenschap is. En wat we nu zo noemen, dat heette vroeger vleeselijke gemeenschap ter onderscheiding. Soms heb ik het idee dat dat de enige gemeenschap is die er nog is, maar dat is natuurlijk cynisch, maar zoiets, hè. Maar waar het om gaat is inderdaad dat die contacten daar zijn, dat die gemeenschap daar is. Pas daarna wellicht is er ook sprake van dit soort gemeenschap. Vleeselijke gemeenschap. En wat ik probeer te zeggen, maar ik weet niet goed hoe ik dat doen moet met zulke dingen. Wat ik probeer te zeggen is dat het niet eens alleen gaat om die vleeselijke gemeenschap die hier dan kennelijk is, maar dat het ook in het bijzonder gaat om de mate waarin de mens onder de directe invloed stond van Satan dan wel zijn personeel. Ja, het schiet me van alles door de gedachte wat ik in publiek niet zeggen kan. U weet toch hoe dat in secten gaat? Of weet u niet hoe dat in secten gaat? Daar is eerst contact op zogenaamd geestelijk niveau, maar in ieder geval in platonisch, van mijn part, geestelijk. Met een kleine of een grote G, daar gaat het me helemaal niet over. Hè? En als niemand er wat aan doet, dan ontaardt het in vleeselijke gemeenschap. Zo gaat dat. Dat is de traditie. En als het zo gaat, dan heet dat een secte, volgens mijn naslagwerken, zal ik maar zeggen. Zo is het. Dat volgt daarop. Nou, ik denk dat het daar dus ook over gaat hier. En nog een heel ander verhaal is, maar dan loop ik op dingen vooruit, dat waar de Bijbel zegt dat deze dagen van Noach in de toekomst zich als het ware zullen herhalen, in de dagen van, ik zeg het nu maar ruim, want ik kom er later nog een keer uitgebreider op terug, in de dagen van wat genoemd wordt de toekomst van de Zoon des Mensen, dus gewoon in de dagen van de wederkomst van Christus, verwacht ik niet slechts dat engelen in de mensengedaante op aarde zullen rondlopen, want dat verwacht ik sowieso, want als Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen worden, zou ik niet weten wat het anders betekent dan dat ze uit de hemel verwijderd zijn en dus op aarde rondlopen in een zinnelijk en daarmee dus gewoon aards lichaam. Want als je zegt, ja, maar misschien lopen ze wel in een geestelijk lichaam op aarde rond, dan zeg ik, nee, dat doen ze nu, nu ze nog in de hemel zijn. Dat is de hemel namelijk, die onzienlijke wereld die ook om ons heen is. Dat is wat ze nu doen. En als ze op aarde geworpen worden, dan worden ze uit die onzienlijke wereld verwijderd en maken ze dus een entree, definitief, in deze zienlijke wereld, zonder een weg terug. Wij verwachten dus engelen op aarde. U weet wel, ik heb het wel eens meer in het publiek gezegd, de mensheid staat te wachten, de verschijning van Maitreya, de antichrist, samen met de meesters der wijsheid. Het is de titel van een boek, enigszins door mij gewijzigd, want het heet natuurlijk de verschijning van Maitreya de Christus en de meesters der wijsheid. Maar waar het over gaat, is over de duivel zelf en zijn personeel, Satan en zijn engelen. En ik heb u niet zo lang geleden verteld dat die hier al rondlopen af en toe bij gelegenheid. Dus dat staat gewoon te komen. Natuurlijk staat dat er gekomen. Maar waarom? In eerste plaats omdat ze uit de hemel geworpen worden, zo zonder meer. Dan moeten ze hun beginsel verlaten, hun woonsteden. Ze worden er namelijk uitgegooid. Nedergeworpen uit hun woonsteden in de hemel. Uit hun hemelse lichaam. En dus komen ze vanzelfsprekend terecht in een aards lichaam. Vroeger konden ze dat. In de toekomst kunnen ze niet anders. Begrijp u? En wat die lui hier komen doen. Nou, niet alleen dat wat hier zo bedekt, laat ik het maar zeggen, naar voren gebracht wordt. Niet alleen achter de vrouwtjes aanjagen, bedoel ik dan. Hè? Zoiets, hoe zeggen ze zoiets nou, zonder serieus genomen te worden. Nee, wat ze komen doen hier is de mensheid verleiden. En niet alleen vrouwen bedoel ik dus maar. Ze komen de mensheid verleiden. En niet zozeer vleeselijk, al wordt de mens aangegrepen op zijn vlees, op zijn oude natuur natuurlijk. Maar juist in geestelijke zin, met een kleine g. Ze komen hun wijsheid, de verdichtsels van hun harten, om zo te zeggen, die komen ze hier aan de mens opbrengen. Het verbaast mij nu inmiddels, elke dag, want ik lees elke dag de krant. Nou ja, om wakker te worden is dat. Jongen, jongen. En dan goed, in ieder geval, elke dag, dat overdrijf ik niet, verbaas ik me weer over het gemak waarmee de mensen de meest wilde theorieën met grote stelligheid onder de mens brengen en zonder zich te schamen zeggen dat ze dat geloven, terwijl men aan de andere kant de Bijbel bestrijdt, notabene. Waaruit ik punt 1 concludeer dat men van de Bijbel nog minder weet dan ik. En in de tweede plaats, dat ze ook helemaal geen bal interesseert natuurlijk, en niet geïnteresseerd zijn in waarheid, ze zijn geïnteresseerd in democratie. Men bedenkt namelijk iets en probeert er zoveel mogelijk stemmen voor te krijgen, en dan is het waar. Begrijp je wel? En echt, ik verbaas me elke dag over mensen van wat voor verschillende richtingen ook, onder welke naam het ook gaat, dat ze allemaal precies dezelfde dingen lopen te vertellen. Is u dat nog niet opgevallen inmiddels? Echt waar. Allemaal reïncarnatie, dat zeggen ze niet meteen, maar dat komt er na verloop van tijd uit. Allemaal evolutie door reïncarnatie. Ze komen namelijk terug, weet net de Ramblers, weet je wel. Maar wij komen terug en dan in ieder geval beter dan we nu waren. Dat is wel nodig ook, denk ik altijd, maar vooruit. Maar de vraag is altijd, hoeveel keer nog? Nou, duizenden keren in elk geval. Dus we hebben alle tijd, dat is het excuus dan, enzovoort. En de filosofie en nazoek, allerlei meditaties volgt. Kan niet schelen wat het is, enzovoorts. Hè. Maar het gaat een keer komen. En we wachten op wezens uit de ruimte. Er wordt voor gebeden. Dat heb ik laatst op de televisie gezien trouwens. Jongen, wat ik tegenwoordig allemaal te zien krijg. Mensen bellen mij, weet je wel dat vanavond om zo laat op die en die zender dat en dat is. Oh, zou gauw even de band aanzetten. Nou, dan krijg je weer wat onzin over je heen. Maar over de hele wereld is dat zo tegenwoordig. Men verwacht wijze figuren uit de ruimte. Als er een beschaving is, als mensen wonen ergens op andere planeten, zijn ze in ieder geval verder dan wij. Dat weet iedereen. Gek is dat, hè? Niet gemerkt, dat is echt zo. En daar kijkt men naar uit. Daar bidt men voor, want die moeten de mensheid komen helpen om onze problemen op te lossen hier enzovoort. Nou, ik verzeker u, ze komen eraan. Ze komen er ook aan. En waar men die gedachte vandaan heeft? Van de duivel, uiteraard. Die net doet alsof de dood niet bestaat. Door te leren dat je dan terugkomt in een volgend leven. Waarvan ik altijd meteen zeg, ja, als je je daarin niks van een vorig leven herinnert, heeft het natuurlijk geen enkele zin. Dus al wat je nu geleerd bent, vergeten bent, als je weer geboren wordt, wat is dan het verschil tussen voor eeuwig verloren zijn en reïncarneren? Niks toch? Want dat is gewoon net als in het ganzenbord, je gaat terug naar af. Dan kun je weer in de put terechtkomen, denk ik dan altijd. De bodemloze wel te verstaan. Dan wel de gevangenis, want hoe het heet, weet ik niet meer. Hè? Maar dan ben je een domme gans hoor, als je dat soort dingen gelooft. Maar de mensen geloven het allemaal, over heel de wereld. Ze beginnen te filosoferen, gaat het daarover. Dat noemt men spiritualiteit. Nou, het is vlees. Het is niks spiritueels aan. Dat is volstrekt vlees. Dat is menselijke filosofie, geredeneerd vanuit menselijke gedachten, maar eigenlijk geredeneerd vanuit de duivel, want dat is de wijze waarop hij de wereld beïnvloedt. Alle mensen dezelfde richting op laten lopen, dat is hij hard mee bezig enzovoorts. Hè? Toch? Maar er is niks geestelijks aan. Integendeel. En waarheid heeft daarin nog geen enkele rol. Zo is die oude wereld naar de Filistijnen gegaan. En zo is die wereld daar goddeloos in de dagen van Noach ten onder gegaan in het water. En zo gaat deze wereld ook naar de Filistijnen. En dat is niet omdat ik me nou niet weet uit te drukken, maar ik kies de uitdrukking bewust. Want ik ben van mening dat de laatste koning over de mensheid inderdaad één Filistijn is. Hoe die dan maar heet, dan mag misschien heet hij ook wel Goliath, weet je veel. Een reus. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar zo ongeveer steekt het wel in elkaar. En waar het om gaat, is niet alleen maar die, wat dan heet vleeselijke gemeenschap, maar waar het om gaat, is de grote invloed die de duivel heeft op de mensheid als zodanig. Als dat een bepaalde grens overgaat, greep God in het verleden en hij zal dat in de toekomst ook doen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die grens gepasseerd zal worden straks wanneer God zelf de Satan en zijn engelen uit de hemel zal werpen. Niettemin krijgen ze dan opnieuw een kans om de mensheid te verleiden op precies dezelfde wijze als eens in die oude wereld en zoals eens in de dagen van Noach. Nou ja, het deed mij verbaasd aan toen ik een beetje begon te grijpen hoe het in elkaar stak. Nou ja, ik bedoel niet alleen wat de Bijbel zegt, maar wat er in de wereld al gaande is. Ik ben een beetje wereldvreemd, ik hoop het ook nog lang te blijven. Ik wil het allemaal niet weten, het is niet goed voor je, eigenlijk, hè. Maar je ziet wat er gaande is in het algemeen in de ontwikkeling van de mens en zijn denken, zal ik maar zeggen. Dan reis je de haren te bergen. Maar goed, we weten waar het op uit zou lopen. Op deze grote invloed van de Satan zelf, die immers nergens meer terecht kan, die weet dat zijn tijd kort is en die opnieuw de mensheid zal verleiden. En dan gaat het opnieuw om dezelfde omstandigheden als in de dagen van Noach. En die omstandigheden zijn dan dat God gezegd heeft dat binnen afzienbare tijd, want hij stelt er een datum voor, binnen afzienbare tijd dat oordeel over de mens zou komen. En dan krijgt de mensheid niet 120 jaar de tijd, maar 40. Ja. Maar daarover hebben wij het wel weer een volgende keer, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. Uw woord wat ons spreekt over het verleden en over de oorsprong van deze wereld, ook over de oorsprong van de zonde. Maar we danken u ook dat tegelijkertijd uw woord ons spreekt over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde die u scheppen zal. En we danken u Vader te mogen weten dat wij als eerstelingen van die nieuwe schepping daar nu al deel van uit mogen maken. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld tot uw wonderbaar licht. Dat u ons hebt overgezet uit de dood in het leven. Dat u ons onttrokken hebt aan het verderf en ons inderdaad bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. We danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn en mogen weten uit uw woord dat u ons die betere beloftenissen gedaan hebt, die zeggen dat wij geroepen zijn, gepredestineerd zijn om tot zonen gesteld te worden in de toekomst. Zonen Gods, wij die eertijds zondaren waren. Maar we danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan en mogen leren zien. Dat wij aan deze dingen hebben deelgekregen, niet door eigen verdiensten, maar integendeel uit de rijkdom van uw genade en uit uw liefde. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven en onszelf mogen toevertrouwen aan u. Inderdaad, ontrukt zijn aan de duisternis van deze wereld en aan het denken van deze wereld dat voortkomt uit verduisterde harten. Maar we danken u dat we uw overleggingen mochten ontvangen in uw woord. En dat wij inderdaad dagelijks ons mogen bezighouden met dat woord. Ons mogen verdiepen in de waarheid die de wereld niet kent, maar die u aan ons, uw kinderen, hebt willen openbaren. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons in alle vrijmoedigheid mochten bezighouden met het verleden, maar via het verleden ons ook mogen bezighouden met die dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dan dat we mogen uitzien naar de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. De vervulling van al uw beloften en bijzonder die beloften die u in Christus aan ons gedaan hebt. Wilt u zo ook ons nabij zijn dan in de dagen die wij voor ons hebben? Leidt u onze gedachten en leidt u ons in heel de waarheid op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade. Amen.